Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Openbaring 1, de versen 9 tot en met vers 20 en Openbaring 2 van vers 1 tot en met 7. Psalm 25 vers 4, Psalm 119 vers 14 en 18. Ik herzeg Psalm 119 vers 14 en 88. Psalm 51 vers 9 en Psalm 73 vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Openbaring 1, de versen 9 tot en met vers 20 en Openbaring 2, de versen 1 tot en met 7. De te zingen psalmen zijn Psalm 25 vers 4, Psalm 119 vers 14 en 88, Psalm 51 vers 9 en Psalm 73 vers 13. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 25 het vierde vers.
Thank you.
wij openen vanmiddag Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, in de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers en wij lezen door tot openbaring 2 vers 7. Wij noemden nu als de schriftlezing openbaring 1, te beginnen bij vers 9 tot en met openbaring 2 vers 7. Maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren een en den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen geschieden zal naar deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen, dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 119... en daarvan het 14e en ook het 88ste vers. Wij noemden nu Psalm 119, vers 14. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht betrachten dag aan dag. Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen. En wat er verder volgt, als ook het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 119, vers 14 en 88. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij hebben onlangs het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden mogen gedenken. Hij is als de opgestane levensvorst, de koning der kerk. En hij heeft tot zijn discipelen gesproken: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zei hij na zijn opstanding, maar voor zijn opstanding heeft hij gezegd: voor zijn lijden en sterven, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hoeveel daar ook op afkomt. Waarom niet? Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde toe. Dat heeft hij bewezen op Goede Vrijdag. De kerk is hem van de Vader gegeven van voor de grondlegging der wereld naar zijn eeuwig soeverein welbehagen. En hij heeft gezegd: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij bewaart zijn kerk, dwars tegen alle strijd en verdrukking en tegenstand in. Maar als de opgestaande levensvorst, als de koning van zijn kerk, regeert de Heer Jezus Christus ook zijn kerk. Door zijn woord en door zijn geest, maar ook door middel van de ambtelijke bediening, door middel van de ambtsdragers. Het heeft God behaagd om zijn gemeente niet te regeren door de dienst van engelen, maar door zwakke, nietige mensenkinderen. Maar als hij koning is, dan betekent dat ook dat hij het voor het zeggen heeft. En gemeente, vanmiddag ligt daar voor ons een brief. In Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En niet zomaar een brief. Kinderen, als wij een brief krijgen, als jullie een brief krijgen, dat gebeurt niet zo vaak meer, maar als wij een bericht krijgen van iemand, het kan een brief zijn of een ander bericht, dan kijken wij als eerste van wie is die brief, van wie is dat bericht en aan wie is het gericht, toch? Nou, laten we eens kijken van wie deze brief is. Dat is een koninklijke brief, een brief die gezonden is door de koning der kerk, door de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de afzender. Dat hebben wij gelezen in het opschrift, in het eerste vers van hoofdstuk 2. En vanmiddag willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de zeven aan de gemeente van Klein-Azië, de brief aan de gemeente van Efeze, daarvan het eerste tot en met het zevende vers. Dus wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Openbaring 2, vers 1 tot en met vers 7. En ik lees u alleen nog vers 4 en vers 5 als de kerntekst van deze brief. Het staat ook in het midden. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Tot zover Gods heilig en dierbaar woord. Wij schrijven onder deze tekstwoorden, vers 1 tot en met 7, als thema, wat eigenlijk de samenvatting is van het eerste vers: de verhoogde Christus onderzoekt de gouden kandelaar van de gemeente Efeze. En daarin beluisteren wij in de eerste plaats een troostvolle bemoediging en goedkeuring vanuit vers 2, 3 en 6. In de tweede plaats horen wij een ernstig verwijt in vers 4. In de derde plaats lezen wij een zeer indringende oproep en waarschuwing in vers 5. En tenslotte in de vierde plaats een zeer rijke belofte in vers 7, het laatste vers van deze brief. Dus nogmaals gezegd, de verhoogde Christus onderzoekt de gouden kandelaar van Efeze. En in die brief beluisteren wij een troostvolle goedkeuring en bemoediging. Vers 2, 3 en 6. In de tweede plaats een zeer ernstig verwijt. Vers 4. In de derde plaats een indringende oproep en waarschuwing. Het vijfde vers. En tenslotte in de vierde plaats een zeer rijke belofte. Vers 7. Gemeente, deze brief, deze eerste brief van de zeven, tezamen met die andere brieven, is waarschijnlijk geschreven aan het eind van de eerste eeuw, 19 eeuwen geleden. De oude apostel Johannes, hij is als enige van alle apostelen nog in leven, is door de Romeinse keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos. Jongeren, dat ligt ergens tussen het huidige Turkije en Griekenland. Het eiland Patmos, dat bestaat nog steeds. Het was in de tijd van de vervolging, de christenvervolging die er nu is en die er toen ook al was. En die keizer Domitianus die wist heel goed, als je de christenen wil treffen, wat moet je dan doen? Dan moet je als eerste hun leiders gevangen nemen. En zo is het gegaan. Deze apostel Johannes in zijn oude, grijze ouderdom, hoge leeftijd, is verbannen naar het eiland Patmos. Die man kan zijn ambtelijk werk niet meer doen. Zou hij nu ledig daar zijn tijd moeten doorbrengen, wat denkt u? Nee, de Heere heeft werk voor deze oude gezant, deze oude apostel Johannes. Hij heeft werk voor hem. Want Johannes moet schrijven. Nee, Johannes is niet de schrijver van de brief. Hij hoeft het alleen op te schrijven, maar de Heer Jezus Christus dicteert. En Johannes schrijft, dat hebben wij gelezen aan het begin in vers 1. Daar zegt de verhoogde Christus die zich geopenbaard heeft aan Johannes op Patmos, waarvan we gelezen hebben, en toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet Johannes, ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En ik heb de sleutels van de hel en de dood. Dat is Christus en hij zegt tegen Johannes, schrijf. En wat moet Johannes dan schrijven? Wel nu, we lezen het in het begin. Ik weet... Zo begint de zaligmaker. Valt het u op? Hij is alwetend. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Hij kent zelfs van verre onze gedachten. Hij kent u. Hij kent jou. Hij kent mij. Hij kent de gemeente van Vriezeveen nu. Hij kende de gemeente van Efeze toen. Of waar wij ook vandaan komen, hij kent ons door en door. Hij kent alle gemeenten. Hij kent zijn ganse kerk. En we hebben gelezen dat hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Dat zijn de zeven gemeenten. En gemeente, hier komt meteen een beeld naar boven wat wij, hoop ik, zullen herkennen. Kinderen, de gouden kandelaar, waar stond die? Vroeger, in het Oude Testament, inderdaad, die stond in de tabernakel en later in de tempel. En het beeld wat hier naar ons toekomt, is de hoge priester die in het Oude Testament, in het heiligdom, die gouden kandelaar brandende moest houden. Hij moest nauwkeurig toezien dat er genoeg olie was, maar ook dat die kandelaar een helder licht een helder brandend licht zou verspreiden. Niet dat die kandelaar rookt of walmt of flakkert, maar een helder licht. Gemeente, vanmiddag onderzoekt de verhoogde Christus ook uw kandelaar. En dan komt de grote vraag op u en mij af: zal het goed zijn als hij ons zal onderzoeken? Dat is een persoonlijke vraag die u en ik, wij allen moeten overdenken. Die we mee moeten nemen naar huis. Want dit is geen vraag waar we aan voorbij kunnen leven. Hebt u daar wel eens wakker van gelegen? Van het feit dat Christus alles van u weet. Wij kunnen er soms wakker van liggen als wij bedenken wat een ander van ons weet. Maar hier gaat het over de koning der kerk. Ik weet, zo zegt hij. En het is een vraag aan ons allen. Allereerst is die vraag bedoeld voor de voorganger en voor de ambtsdragers. Want hij zegt: schrijf aan de engel. Dat is de voorganger, de ouderling. Degene die eindverantwoordelijk is in de gemeente, toen al. Die de gemeente moet leiden. Die brief is geadresseerd aan de engel en in die tijd werd zo'n brief publiek in het midden van de gemeente voorgelezen, zoals dat hier nog steeds gebeurt. Dat het woord ons wordt voorgelezen. Maar het is niet alleen een vraag die gericht is tot die ambtsdragers, maar dus tot heel de gemeente. Want wij lezen aan het eind van de brief: wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat zal dan het oordeel zijn van de Heer Jezus Christus? Wat zegt hij dan? Wel nu, het eerste wat wij lezen in de verzen 2, 3 en 6, dat is, zoals ik zei, een troostvolle goedkeuring en bemoediging. Wij beginnen vaak negatief, toch? Zo doet Christus niet. Hij begint met een troostvolle goedkeuring en bemoediging. We lezen, hij noemt allereerst in vers 2... ik weet uw werken. Hij weet de daden van de gemeente. En dat bedoelt hij positief. En dan noemt hij vervolgens hun arbeid, dat is hun moeitevolle inspanning. En als derde noemt hij hun lijdzaamheid, dat is hun gestadige, hun gedurige volharding. Kortom, hij ziet als het ware dat hun hele levenswandel in overeenstemming is met het heilige woord van God en met zijn goede geboden. Naar de wet van God. Dat dat recht ligt. Jong en oud, kan dat van u en van jou gezegd worden? Hoe ziet ons leven eruit als wij het naast deze brief leggen? Wij leven nu in een tijd van grote vooruitgang, ook een tijd van heel veel verleidingen. Maar dat was toen ook al zo, 19 eeuwen geleden. De stad Efeze was de vierde stad van het Romeinse Rijk, vergelijkbaar met een stad als Rotterdam vandaag. Daar woonden toen al 250.000 inwoners. Er was een grote tempel voor de godin Diana of Artemis. Er was een theater waar 20.000 mensen in konden. Men deed aan occultisme, aan horoscopen. Er was ontzettend veel zonde, goddeloosheid, wetteloosheid. Het recht struikelde daar ook op de straten, net als vandaag in Nederland. Het was de vierde stad van het Romeinse Rijk. Wij zouden zeggen de lichtstad, het Parijs van nu. Centrum van handel en economie, van welvaart. Hetzelfde als wat er in onze tijd te koop is. Of je nu jong bent of oud, alles wat bij ons op het beeldscherm of op onze smartphone binnenkomt, dat was er toen ook al. In een andere vorm, maar in wezen was dat niet anders. En gemeente, jongeren, ouderen, kunt u, kun jij dan staande blijven? In deze tijd kan van u ook gezegd worden en van jou wat hier gezegd wordt van deze gemeente van Efeze? Deze gemeente is ons tot een voorbeeld. Zij kunnen, zo lezen wij in de tekst in vers 2, zij kunnen de kwade niet verdragen. Voor hen geldt wat Paulus later zegt in Romeinen 7 vers 13, de zonde is mij de dood geworden. Kun je dat ook zeggen? Dat je aller zonde van harte vijand bent. En gemeente, dan is er nog iets. Deze mensen zeggen dit niet van zichzelf, nee. De Heere Christus zegt dit van deze gemeente. Hij die de harten kent en die de nieren proeft. En dat geldt voor hun levenswandel, voor het leven van elke dag. Is dat in overeenstemming met het woord? Maar het geldt ook voor de leer. Want wij weten uit vers 6 dat zij, en dat lazen we al eerder in vers 2 en 3, de valse apostelen, de dwaalleer ontmaskerd hebben. Dat was bijzonder moeilijk, niet alleen in onze tijd, maar toen ook al. Bedenk dat die strijd tussen Arminius en Gomarus, uiteindelijk de strijd die beslist is op de synode van Dordrecht, dat het jarenlang heeft geduurd om die remonstranten op grond van de schrift te kunnen weerleggen. En vandaag de dag is het onderscheid tussen wat waar is en wat niet waar is bijna weg. Het lijkt net echt en het is het niet. Het was toen ook al zo. Maar deze gemeente hebben de valse apostelen ontmaskerd. En in vers 6 lezen we dat ze ook de Nicolaïten, dat was een beruchte sekte in die tijd. Dat waren mensen die zeiden, ja, dat hoererij geen zonde was en dat je gerust vlees mocht eten wat aan de afgoden geofferd was. Zij hebben de Nicolaïten bestreden. En de Heere weet hoe deze gemeente van Efeze daartegen gestreden heeft, daarmee geworsteld heeft in al die strijd en aanvechting. In leer en in leven. Gemeente, dit gedeelte leert ons vanmiddag hoe belangrijk de tucht is die ook in de kerk moet plaatsvinden. De kerkelijke tucht is een kenmerk van de ware kerk. Dat gaat over leer en leven. Over allebei, niet alleen over de leer, maar ook over het leven, over de praktijk. Kenmerkt dat ook ons? Als dat niet zo is, dan geldt deze troostvolle goedkeuring en bemoediging u of jou niet. Dan moet de Heere u juist bestraffen en vermanen. Als hij uw kandelaar heel persoonlijk, maar ook als geheel, als gemeente, als totaal onderzoekt, zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. Alle mensen, maar zeker Gods kinderen, Gods volk, zijn vanmiddag geroepen om hun eigen leven te onderzoeken aan de hand van dat tweede, dat derde en ook het zesde vers. En wat een troost, gemeente, dat moeten wij ook zeggen, wat een troostvolle bemoediging en goedkeuring. Als wij bij het licht van de Heilige Geest, door de kracht van Gods woord, mogen weten de Heere zelf tot onze ziel spreekt, ook vanuit dit gedeelte. Want dan is dat niet onze verdienste. Dan is dat niet het goede wat wij gedaan hebben, maar uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Maar de brief gaat verder. Wij horen in de tweede plaats in vers 4 ook een zeer ernstig verwijt. Want na al het goede wat wij gehoord hebben uit vers 2, 3 en 6, horen wij in vers 4, dat lezen we als het eerste, dat woordje maar. En dat duidt een tegenstelling aan. Jongeren, nou komt er een wending in de brief. Want hier in de gemeente van Efeze is echt een heel groot probleem. Dit is een zeer ernstig verwijt. Dat maakt Christus duidelijk. Ik heb tegen u, hoort u het? En hoor jij het? Als hij dat zegt, wie God tegen heeft en wie Christus tegen heeft, die heeft alles te vrezen. Vraagt u dat zich wel eens af? Vragen wij onszelf dat wel eens af, hoe God over ons denkt? Niet hoe wij over elkaar denken, maar hoe de Heere over ons denkt. En wat hij zegt. En bovendien, deze brief maakt een groot onderscheid, gemeente, want nu valt er een scheiding. Want wie wordt hier aangesproken? Wie? In deze brief worden Gods kinderen aangesproken. De Heere spreekt hier de levende kerk aan. Hier wordt de kerk, de gemeente, in haar wezen aangesproken. Ik heb tegen u. Als dat al geldt voor Gods kinderen, al hoeveel te meer geldt dat voor u, jou, die dit leven niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn en dat in hardnekkig ongeloof en onbekeerlijkheid verwerpen. Beseft u dat? Wat dat betekent, wat je dan te vrezen hebt als de Heere zegt, ik heb tegen u. Wat denkt u dan? Wat doet dat met ons? Als wij dat lezen, als wij dat horen, lezen wij daar zomaar overheen? Want wij moeten nogmaals bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus Christus als die grote, verhoogde, hoge priester nauwkeurig toeziet op die gouden kandelaar. Niets ontgaat zijn oog. Wij kijken vaak naar de buitenkant, maar hij ziet het hart aan. Christus' oog ziet veel dieper dan onze ogen. Hij doorgrondt het hart. En wat is dan het probleem, vraagt iemand. Wel, hier is één grote zonde. Christus is tegen de gemeente van Efeze om één reden. Maar ik heb tegen u, zo lezen wij in vers 4. En nou komt het, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Iemand vraagt, wat betekent dat, die eerste liefde? Wat zou dat zijn? Wat zou de Heer Jezus Christus daar nou mee bedoelen? Kijk, gemeente, de gemeente van Efeze, die bestaat op dit moment ongeveer 40 jaar. De periode, het moment dat deze brief geschreven is, is ongeveer 40 jaar na het moment dat deze gemeente gesticht is op de zendingsreis van Paulus. Wij kunnen daarvan lezen in de Handelingen der Apostelen. En u kunt zich voorstellen, als u de Bijbel kent, de brief aan de gemeente van Efeze, de brief van de apostel Paulus, als u weet van de leraren die daar hebben gestaan, Paulus heeft daar gepredikt. Ik denk aan zijn geestelijke zoon Timotheus heeft daar gepredikt. Johannes. En nog vele anderen. U kunt zich voorstellen dat het in de begintijd van die gemeente heel goed was. Dat daar echte liefde was. Ook liefde onderling tot elkaar, zoals het hoort te zijn in elke gemeente. Liefde tot God en liefde tot onze naasten. Dat daar sprake was van een oprechte broederlijke liefde en een oprechte hartelijke verbondenheid. Er was veel goeds, dat weten wij uit de Bijbel, in de begintijd van deze gemeente. Heel veel goeds. En toch hoe nodig en hoe belangrijk dat is. Ook vandaag in onze tijd, wij leven in de eindtijd. En een teken van de eindtijd is dat de liefde van velen zal verkouden. Dan wordt het koud in de kerk en in de gezinnen, in families, in onze maatschappij. De liefde, de algemene liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen enzovoorts, die gaat verkouden. Nou, dat was er in die tijd zeker niet. Er was een oprechte liefde. Zou dat ermee bedoeld worden? Nee, dat wordt hier niet mee bedoeld. Hoe belangrijk en hoe nodig het ook is, het is onze dure roeping en plicht vanuit het woord om daar gestalte aan te geven. Om zelf ook lief te hebben, maar dat wordt hier niet bedoeld. Jongeren, zou er dan mee bedoeld worden dat, en ik ben blij dat je er bent vanmiddag, maar het zou zomaar kunnen dat hier een jongere is of een oudere die jong is geweest vroeger en die vroeger met tegenzin naar de kerk ging. En ja, dat er toch een zekere betrekking is gekomen op de dienst van de Heer, op het woord van de Heer. Dat hoeft niet zaligmakend te zijn, maar zou dat ermee bedoeld worden? Als je vroeger naar de kerk moest en nu ga je graag naar de kerk. Terwijl je de Heere nog niet kent, dat kan. Dat je toch voelt, hier moet ik zijn. Zou dat bedoeld worden? Dat er een verandering is gekomen? Nee, dat wordt hier ook niet bedoeld. Bovendien, in ons leven is geen verandering nodig, maar een vernieuwing van boven naar beneden. Dat is niet de eerste liefde die hier bedoeld wordt. Wat wordt er dan wel bedoeld? Wel, die eerste liefde, dat is die hartveroverende liefde uit God, door God en die weer terugkeert tot God. Dat is de liefde die geproefd en gesmaakt wordt als een mens van dood levend gemaakt wordt. Getrokken wordt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Als je die hartelijke liefde van God in Christus heel persoonlijk geproefd en gesmaakt hebt. Dat is de liefde door de kracht van het woord en door de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Die je persoonlijk ontvangen hebt in het hart door zijn genade en ontferming. Dat is die liefde waarvan de apostel Johannes later schrijft. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is een liefde van boven naar beneden. Het is een hartelijke liefde. Voelt u dat? Dat is een liefde die het hart raakt. Dat is een liefde die betaald is met het bloed van de middelaar op Goede Vrijdag. Hij die de zijne lief gehad heeft tot het einde toe. Waarvan in het vijfde vers van hoofdstuk 1 gezegd wordt. Hij die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft door zijn bloed. Dat is de vergevende liefde die door bloed is betaald door de middelaar. De ware liefde tot God die in het hart mocht ontbranden. Een brandende liefde, een hartelijke liefde. Weet u daarvan? Weet u daarvan, van die eerste liefde? Dat u als een gevallen, een veroordeelde zondaar bent opgeraapt van het vlakke des velds. En dat u genade heeft ontvangen door recht. Een recht op het eeuwige leven. En dat u door die genade in de gemeenschap hersteld bent met de drie-enige God. Wanneer die liefde die hier bedoeld wordt uw hart geraakt heeft, dan kan het niet anders of u hebt gezongen met de dichter van Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Als u zijn stem hebt gehoord en als die stem sterker was dan al het lawaai en al het rumoer en alle buitenpraters en binnenpraters van deze wereld. Het is een liefde tot de drie-enige God. En die liefde wordt in Gods woord vaak aangeduid met het voorbeeld van het huwelijk. De liefde tussen een man en een vrouw, die wordt in de schrift in het Oude Testament gebruikt als een beeld van de liefde van God tot zijn volk. En in het Nieuwe Testament als een beeld van Christus tot zijn gemeente. Het is de liefde van de ondertrouw. Het Hooglied spreekt daarvan, van die brandende liefde. Als we lezen in het Hooglied, dat is de stem mijns liefste. Ziet, hij komt springen op de bergen, huppelende over de heuvelen. Hij is die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heren. De bekende prediker Robert Murray McChane, die ook over deze tekst gepreekt heeft, die heeft daarover gezegd, herinnert u zich, en ik geef die woorden maar door, herinnert u zich wat u voelde toen u voor het eerst een ontdekte Christus zag, toen u de gekruisigde Christus voor het eerst zag, Herinnert u zich dat uw zonde u toen veroordeelde en dat u toen toch zeggen mag, toch mocht zeggen, ziet mijn borg. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Weet u nog, toen u voor de eerste keer op Christus mocht zien en toen verwaardigd werd om te zeggen, hij is de mijne? O, wat vervulde toen een brandende liefde uw hart? Weet u nog, toen op dat moment uw hart van vreugde opsprong? Gemeente, het is daarom een zeer ernstig verwijt van de koning der kerk, van de hoge priester die die gouden kandelaar ziet en doorziet. Nee, de liefde is niet helemaal verdwenen. De kandelaar die brandt nog. Het vuur is nog niet uitgedoofd, maar er is al sprake van een rokende en een walmende en een flakkerende kandelaar. De toestand is zeer ernstig. Kinderen van God in ons midden, als de Heere tot ons dit gesproken heeft, als Hij voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, als Hij voor u zijn ziel heeft uitgestort tot een schuldoffer, als Hij zijn gezegend lichaam heeft laten vastnagelen op het vloekhout op Golgotha, als Hij uit liefde de dood is ingegaan en de dood heeft overwonnen en een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, Hij spreekt u aan, heel persoonlijk, ernstig en indringend. Waarom hebt gij die eerste liefde verlaten? Hoe komt het? Waar is het achteruit gegaan in uw leven? Wat heb ik u misdaan? Betuigen tegen mij. Waarom hebt u de springader, mij de springader van het levende water verlaten? En waarom hebt u gebroken bakken uitgehouwen die geen water kunnen bevatten? Hij zegt het tot zijn kerk vanmiddag. Deze liefde die de eerste liefde was, deze liefde is niet meer de eerste. En dat geldt te meer voor u en jou die hem niet kent. Die zegt, ik ken die eerste liefde niet, ik zou niet weten wat het is. Mijn hart is nog als een steen. Ik ben nog onverzoend. Ik sta nog voor eigen rekening. Mijn hart is nog koud als een steen, onbewogen. O gemeente, dan is de toestand helemaal vreselijk. Want als dit al geldt nogmaals voor zijn volk en kinderen, hoeveel te meer voor u die hem niet kent en die hem verwerpt. En dan geldt dit woord toch ook voor u. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. In het paradijs, Genesis 1 en 2, de staat der rechtheid, waar u God de rug en de nek hebt toegekeerd en die eerste liefde in de staat der rechtheid hebt verlaten door uw val in Adam. En hoeveel te meer als wij gedoopt zijn en het teken en zegel van Gods genadeverbond aan ons voorhoofd is bevestigd. En dat die doop nog nooit werkelijk betekenis voor ons heeft gehad. O gemeente, dan gaan wij vanmiddag op en onder de kansel, hier en u in de bank, allemaal met schuld naar huis. O, dat we dan toch vanmiddag leerden uitkermen voor God, zoals die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat u het leerde roepen zoals David in Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, omdat ik die eerste liefde heb verlaten. Omdat ik niet één ogenblik voor u kan bestaan, omdat u tegen mij bent. En als de Heilige Geest u dat indachtig maakt, door de kracht van dit woord, van deze brief, die vanmiddag tot u gezonden is, wat zal dan de vrucht zijn? Weet u dat? Dan zal de vrucht zijn, zoals David dat zegt in Psalm 51, de offerande Gods zijn een verbroken geest en een verbroken hart en een verslagen geest, zal hij niet verachten. Gemeente, we gaan daar samen eerst van zingen met de woorden uit Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Wat er verder volgt, Psalm 51, het 9e vers. We hebben vanmiddag gehoord van de opgestane, de verhoogde Christus. Hij onderzoekt de gouden kandelaar van de gemeente Efeze. En we hebben in de eerste plaats gehoord van een troostvolle goedkeuring en bemoediging vanuit vers 1, 2 en 6. En in de tweede plaats hebben wij gelezen van dat zeer ernstige verwijt in vers 4. Maar de Heere laat ons nog niet naar huis gaan vanmiddag. De brief gaat verder. Want wij lezen in de derde plaats in vers 5 ook een indringende oproep en waarschuwing. Want gemeente, als er één ding duidelijk is vanmiddag, dan is het dit. Er moet een oplossing komen. Dit kan en mag niet zo blijven. Als dit niet verandert, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn. En daarom, vers 5 laat zien dat dat ernstige verwijt in vers 4 door de Heere in grote bewogenheid en met liefde is gezegd. Want hij geeft na vers 4 meteen in vers 5 die liefdevolle, indringende oproep en waarschuwing. Zoals dat altijd gaat. Zoals de apostel Paulus dat predikte, want de liefde van Christus dringt ons. Ook in de vermaning, ook in de bestraffing, ook in de veroordeling. Wij allen worden vanmiddag geroepen door Christus, de koning der kerk, in zijn priesterlijke bewogenheid en zijn drievoudige profetische aandrang in die woorden van vers 5. Gedenk dan en bekeer u en doe. Drie keer staat het er als een bevel. Als eerste lezen wij in vers 5, gedenk dan waar gij uitgevallen zijt. De gemeente, dat roept de herinnering op om terug te denken naar die eerste liefde, naar die eerste tijd, hoe het was. Terug naar die tijd, kind van God, dat u de Heere mocht kennen. Dat u van harte het mocht meezingen op goede gronden met die woorden van Psalm 16. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. God heb ik lief. Wat was uw laatste godsontmoeting? Hoe was het voor u toen u die rechte gang mocht maken voor het eerst naar de bediening van het heilig avondmaal? Weet u het nog? Toen u mocht belijden met Hiskia, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat u misschien wel krank was van liefde. Van die eerste liefde. Toen u moest bezwijken onder zoveel liefde. En zoveel blijken van Gods liefde, rijke gunst. Zo laag en zo diep gevallen. O, gedenk dan waar gij uitgevallen zijt. Bedenk waar u die eerste prille liefde bent kwijtgeraakt. Hoe is dat gegaan? Hoe komt het toch dat die tere gemeenschap met God is verbroken? Dat het niet meer is zoals het was. Dat geldt voor een ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Maar als het gaat hier over de kandelaar, gaat het ook over de hele gemeente. Zoals hier in het voorbeeld van de gemeente Efeze. Hoe was het 40 jaar geleden, toen het nog was in het boek Handelingen, toen die gemeente gesticht was en daar getrouwe predikers het woord met kracht en met de bediening en leiding van de Heilige Geest mochten prediken? Maar zo kunnen wij het ook toepassen naar onze tijd. Hoe was het hier 40 jaar geleden? En het wil niet zeggen, gemeente, dat het in het verleden altijd beter was. Dat bedoel ik er niet mee, dat begrijpt u wel. Maar toch, we moeten die vraag stellen. Onze vaderlandse kerk in hersteld verband bestaat op 1 mei 20 jaar. Wat is er in die 20 jaar veranderd? Of wat is er in de afgelopen 40 jaar veranderd? Bedenk dan waar gij uitgevallen zijt. Dat is het eerste. Wat zijn we kwijtgeraakt, wat er toen nog wel was? En als het gaat om 40 jaar geleden, de oudere mensen die weten dat nog. In de tweede plaats dringt Christus aan op bekering. Daar staat in vers 5, en bekeer u. Wat is bekering? Wel, gemeente, in het Nieuwe Testament heeft het woord bekering, zoals we dat lezen in onze Statenvertaling, meestal de ene of de andere betekenis. Er zijn twee betekenissen. De eerste betekenis is het meest bekend. Dat is bekering, kinderen, zoals je dat weet. Wat is de bekering tot God? Dat is een afkeer van de zonde en een terugkeer, een wederkeer tot God. De bekering uit God, door God en tot God. Een wederkeer. Dat je teruggaat, waar wij van nature alle met de rug en de nek gekeerd staan naar de Heere toe. Hem de rug en de nek toegekeerd in het paradijs. Een omkering, een terugkeer. Dat is vaak de eerste betekenis. Maar hier, bij het woord bekering, wordt iets anders bedoeld. Wat betekent het hier? Hier betekent het woord bekering in de taal van de Bijbel, in de grondtaal, in het Grieks, berouw, boete, schuldbelijdenis. Bekeer u. Dat betekent dus, doet boete, heb berouw. En die bekering is een vrucht van het eerste. Gedenk dan, dat is het eerste, en de vrucht daaruit is het tweede. Dat is de bekering. Kinderen, een Bijbels voorbeeld, jullie weten op Goede Vrijdag, van Petrus in de zaal van Caiaphas. Hij heeft de Heere 3 keer verloochend. Met lastering en met eedzwering. Ik ken de mens niet. En toen, je weet hoe het verder gegaan is, hè? De Heer Jezus, die keek Petrus aan. En wat gebeurde er toen? Toen brak zijn hart. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Dat is de bekering die hier bedoeld wordt. Dat noemen wij ook wel evangelisch berouw. Petrus had tegen de liefde gezondigd. Hij had tegen beter weten ingezondigd. Berouw, dat is een hartelijk leedwezen, een droefheid over de zonde. Zoals de catechismus daarvan spreekt in zondag 33. Dat kwijtraken van die eerste liefde gemeente, dat is dus zonde tegen God. En die eis van bekering, boete en berouw, die komt tot ons allen. Ook tot degene die God en Christus niet kennen. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd bij het begin van zijn rondwandeling op de aarde. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daar staat hetzelfde woord. Doet berouw. Doet boete en gelooft het evangelie. Dat is de eerste stelling van de 95 stellingen van Luther. Die haalt dit woord aan. En dan het derde bevel in vers 5. En doe de eerste werken. Dat is weer een gevolg van het tweede. Van dat berouw, van die bekering. Doe de eerste liefdeswerken. En het kan zijn dat een verslagen zondaar vanmiddag beeft van schrik. En het echt beseft, ik heb de eerste liefde verlaten. En hoe zal dat nou ooit goed kunnen komen? Zou de Heere mij nog wel willen hebben? Zou Hij nog wel iets voor mij kunnen en willen doen? Zou de Heere zo'n giftige slang als ik ben wel tegen zijn hart willen drukken? En dan zegt de Heere, al hebt gij met vele hoereerders, met boeleerders gehoereerd, komt nochtans weder tot mij. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol, voor het eerst en ook opnieuw. Ik denk ook aan een voorbeeld uit de christenreis van John Bunyan. U moet terug naar de plaats waar u die eerste liefde bent kwijtgeraakt. Wat is er gebeurd met Christen? Toen hij die heuvel moeilijkheid moest beklimmen en hij uitgerust heeft in dat prieel, toen is hij zijn boekrol verloren. Die perkamenten rol, die is hij kwijtgeraakt. En dan komt hij later achter en dan moet hij weer terug naar dat prieel. En in al zijn strijd en aanvechting ziet hij, nee, de Heere laat hem dat zien, daar op de grond, daar ligt die rol, die hij verloren was. En met tranen, onder grote bewogenheid, met betraande ogen en tot verwondering neemt hij die rol op en heeft hij weer de verzekering van het ware geloof en zijn aandeel in Christus. U moet terug naar de plaats waar u die eerste liefde bent kwijtgeraakt. Dat kan zijn door afdwaling, door slordigheid. Dat u de Heilige Geest bedroefd hebt, uitgeblust hebt. Dat u slordig was in het gebed, in het Bijbel lezen, in het overdenken van zijn woord, in het mediteren daarover. U deed het wel, maar uw hart was er niet bij. U hebt wel uw plicht vervuld, maar niet met een brandende liefde die er eerst wel was. En daarom zegt de Heer in dit vers, doe de eerste werken. O gemeente, de Heer Jezus Christus roept u, jou, ons allen, ernstig en indringend toe. Gedenk dan en bekeer u en doe de eerste werken. En dat kan, die kandelaar, dat is een beeld van de kerk. En wij lezen in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de ware en de valse kerk. Heel belangrijk, ook in onze tijd. Maar ook belangrijk is dat wij daarin lezen over de leden van de ware kerk. Wat zijn dat voor mensen? Wel, zegt Guido de Bre, zij strijden door de geest al de dagen huns levens en nemen gestadig de toevlucht tot het bloed en de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, in welke zij vergeving van zonde hebben. Mag die belijdenis ook praktijk zijn in uw leven? Als de Heere zegt, gedenk en bekeer u en doe de eerste werken. Als dat niet zo is, dan horen wij in vers 5 nog een ernstige waarschuwing. En zo niet, zegt de zaligmaker, ik zal u haastelijk bijkomen en uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Deze waarschuwing onderstreept de ernst en de noodzaak. Want als die oproep niet leidt tot die bekering waarvan de Heere spreekt in vers 5, dan zal dat onherroepelijk leiden dat de gemeente ophoudt te bestaan. Ik zal de kandelaar van zijn plaats weren. En dat is heel aangrijpend. Voor de leden van de gemeente, maar ook voor de kinderen en de kleinkinderen, het nageslacht, dan zal er geen kerk meer zijn. En als u nu naar het zuidwesten zou gaan van het huidige Turkije en u zou de stad Efese bezoeken, dan komt u tot de ontdekking dat dat daar gebeurd is. Die is er niet meer. Wat is daar nog te vinden? Daar zijn alleen nog ruïnes te vinden. De puinhopen zijn er overgebleven. En de gemeente is er niet meer. En daarom nog een keer die ernstige oproep. Ook aan het eind in vers 7. Wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan lezen wij in de vierde plaats nog van een zeer rijke belofte. We zijn aan het einde gekomen, gemeente, van deze brief. En deze brief sluit af met die zeer rijke belofte van het eeuwige leven voor al degenen die zullen horen. Wie oren heeft om te horen, die horen. Maar die ook zullen overwinnen. De Heere spreekt altijd met twee woorden in de Heilige Schrift. Hij spreekt niet alleen van de wet, maar ook van het evangelie. Niet alleen van oordeel, maar ook van vrijspraak. Hij spreekt niet alleen van vloek, maar ook van zegen. Hij spreekt niet alleen van de bedreiging, maar ook de belofte. En zojuist hebben we die ernstige bedreiging gehoord, waarmee de noodzaak en de eis tot bekering op ons aller hart is gebonden. Maar nu klinkt daar in dat laatste vers als een afsluiting van deze brief ook die zeer rijke belofte. Wat staat daarin, vers 7, indien gij u bekeert? Nee, dat staat er niet, gemeente. Hier wordt een heel ander woord gebruikt. Die overwint. Wat is dat? Wel, gemeente, dat is een blijvend overwinnen. Een levenslange strijd, bekering en worsteling. Maar ook een overwinning. Nee, dat is niet een strijd in eigen kracht. Dat is niet een strijd van vlees en bloed. Maar dat is een strijden door de geest. Ik denk aan een bekend woord van Kolbrugge. Die aan het eind van zijn leven moest getuigen. Kracht heb ik niet om mijzelf te bekeren. Kracht heb ik niet om mij tot God te wenden. Ik heb niet eens de kracht om één enkele zucht te slaken. Wij zouden zeggen, die man die is toch bekeerd? Maar Kolbrugge zou zijn hoofd schudden. En hij zegt, ik ben pas bekeerd als ik in het graf lig. Het is een levenslange strijd. Die waarachtige bekering van zondag 33. En hij zegt, ik ben door alle radeloosheid heen geholpen. Niet mensen hebben mij geholpen, maar de Heer heeft mij geholpen. Wanneer? Toen ik aan de rand van de afgrond lag. En ik dacht, nu is het te laat, nu is het voor eeuwig verloren. Toen heeft hij betoond wat een wonderdoend God hij is. En dan zegt hij aan het eind in die laatste preek, vlak voor zijn sterven. 2 weken later overlijdt hij. Hij zegt, ik heb mezelf verloren. Ik hoef het ook niet meer te zijn, want hij is het. Christus is het, die gestorven is, maar die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij heeft overwonnen. En hij zal zijn kerk de overwinning geven. In zijn opstandingskracht. Het is Pasen geweest. Hij doet het. Hij doet het alleen. Hij doet het geheel. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gemeente die overwint in die geestelijke strijd en aanvechting en worsteling. Wat daar ook op afkomt, die zal de vervulling van deze belofte ontvangen. Het eeuwige leven. Bij Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Hij zal zijn volk zalig maken. En hij heeft beloofd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En de zekerheid en de vastheid van deze belofte is gegarandeerd door Christus zelf. Hij heeft overwonnen, zo lezen we in Openbaring 3 vers 21. Hij is verwinnaar in de strijd en hij geeft zijn volk de zegen. Christus laat zijn duur gekochte bruidskerk niet los. Hij heeft ze in zijn beide handpalmen gegraveerd. En daarom klinkt in dat laatste vers die zeer rijke belofte voor alle die van eeuwigheid gekend zijn. Die hem door de Vader gegeven zijn, die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden des paradijs Gods is. Dat beeld wat de zaligmaker in deze belofte gebruikt, dat roept de herinnering op naar het verloren paradijs. Jongeren, jullie weten, daar stonden 2 bomen. Als eerste de boom, de kennis des goeds en des kwaads. Daarvan mochten Adam en Eva niet eten en ze hebben het wel gedaan. En toen is die toegang uit het paradijs geblokkeerd, opdat zij hun hand niet zouden grijpen aan die boom des levens. Dat is de 2e boom. En na de zondeval is de toegang tot het paradijs gesloten. En we hebben met elkaar gelezen dat de Heer Jezus zegt, ik heb de sleutels van de hel en de dood. Maar dit vers laat ons zien dat hij ook de sleutels heeft tot dat verloren paradijs. Dat heeft hij bewezen op Goede Vrijdag bij die moordenaar. Toen hij het zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij heeft de sleutels van het paradijs. En hij geeft degene die overwonnen hebben door het bloed des lams te eten van de vrucht van die boom des levens. Uit de hand van Christus ontvangen. O zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Wat een toekomst voor Gods kinderen. Zij zullen zich in hem verblijden. En zij zullen alles van hem ontvangen. Omdat hij heeft overwonnen. En hij zal aan zijn volk de overwinning geven. En dan zullen ze hun eerste liefde nooit, nooit, nooit meer verlaten. Dan zullen ze een liefde hebben die blijft tot in der eeuwigheid. Zonder zonde, zonder gebrek aan liefde. Zonder het minste gebrek aan liefde. Kind van God, dan zult u verlost zijn van uw eigen liefde. Dan zult u verlost zijn van uw liefde tot de zonde. Dan zult u verlost zijn van uw eigen ik. En dan zal ten volle vervuld worden de liefde van Christus en de vrede die alle verstand te boven gaat. Omdat hij u zo onuitsprekelijk heeft lief gehad. Want de liefde Gods is sterker dan de dood. En deze God is onze God. Hij zal ons zalig maken. Hij is een God van volkomen zaligheid. En die zaligheid, gemeente, is niet af te meten. Kind van God, dan zal die eerste liefde veranderen in een eeuwige liefde. Waar het geloof overgaat in aanschouwen. Waar de hoop wordt vervuld en de liefde vergaat nimmer meer. En gemeente, nu zijn we gekomen aan het einde van deze brief. En kinderen, Als je nou een brief krijgt, hè, of een bericht van iemand, dan moet daar toch een antwoord op komen. Niet dan, jongeren, als jij een bericht van iemand krijgt, dan geef je daar toch een reactie op. Als wij een brief krijgen, dan moet die brief beantwoord worden. Wel nu. Wat zal ons antwoord zijn? Als wij een brief krijgen, dan denken wij daarover na. Dan vinden wij daar iets van. En dan beantwoorden wij die brief. Wel nu, deze brief vraagt om een eerlijk antwoord. De verhoogde Christus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En hij ziet als de verhoogde hoge priester nauwkeurig op uw en jouw leven, op de kandelaar van de gemeente van Vriezenveen en alle gemeenten in ons land en op deze wereld. Kinderen van God, het ging in het bijzonder over u vanmiddag. Wat is uw antwoord aan de koning? Gij hebt uw eerste liefde verlaten, zegt de Heer. Hebt u vanmiddag zijn stem gehoord? En zult u zijn bevel niet gehoorzamen? Gedenk dan en bekeer u en doe de eerste werken. Jongeren, ouderen, kinderen, als je onbekeerd bent en je hebt nog nooit die eerste liefde geproefd en gesmaakt, nog is er plaats, zoals voor die ene moordenaar aan dat kruis. En dan hoort de Heer ook ons, u en jou, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer, opdat zijn huis vol worden. Zul je dan niet voorbij gaan aan deze indringende boodschap die deze middag tot ons gekomen is, opdat er ook op die grote dag der dagen, als wij elkaar nog zullen ontmoeten voor de rechterstoel van Christus, en alle oog hem zal zien, ook degene die hem verstoken hebben. Als dat eeuwige onderscheid valt, als de schapen van de bokken gescheiden worden, opdat je dit woord niet in ongeloof zult verwerpen. En voor eeuwig verloren zult gaan in de hel, in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Maar dat niet iemand van ons zou achterblijven om in die rust in te gaan. Om mee te zingen met die scharen die niemand tellen kan. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 73 en daarvan het laatste, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73 en daarvan het laatste ofwel het 14e vers.
Thank you.
Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij beëindigen deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.